Welkom bij de podcast voor intern begeleiders en kwaliteitscoördinatoren in het basisonderwijs. Mijn naam is Lucianne Gravenstein. Als opleider en coach leid ik met veel plezier IB'ers en KC'ers op die proactief, daadkrachtig en enthousiast zijn. Oftewel, IB'ers en KC'ers waar iedereen blij van wordt. Graag deel ik al mijn inzichten met jou, zodat jij niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, je goed je rol kunt pakken en je dagelijks met jouw team werkt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Om zo de kansen voor alle leerlingen te vergroten. Samenwerken aan goed onderwijs? Let's go! Hey, fijn dat je weer luistert naar de podcast Pak je rol als IB'er / KC'er. Ik ben vandaag een beetje schor. Toch wil ik graag nu deze podcast voor je opnemen, zodat ik in de flow blijf met het opnemen van nieuwe podcasts. Dus, let's go! In deze podcast wil ik het hebben over de kracht van intervisie. En dan heb ik het over online intervisie. Een uurtje de koppen bij elkaar steken met andere IB'ers en KC'ers om zo te sparren en mee te denken met elkaars vraagstukken en casuïstiek. Zodat je binnen een uur van waardevolle praktische adviezen, tips en tops wordt voorzien en je tevens leert van de inbreng van de anderen. Misschien denk je, ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor? Ik kom nu al tijd tekort. Weet dan dat dit de grootste denkfout is die gemaakt kan worden. Een uurtje intervisie levert namelijk tijd op. Uiteraard is het belangrijk dat je een lerende mindset hebt en de insteek dat je niet alleen komt halen, maar dat je ook komt brengen. Dus dat je zelf een vraag of een casus inbrengt, maar ook dat je meedenkt over de vragen of ingebrachte casus van een ander. Zo had ik net weer intervisie met een klein groepje IB'ers en KC'ers van de nieuwe IB-opleiding. Iedereen loopt tegen dezelfde dingen aan. Helemaal als je de enige IB'er of KC'er op school bent en geen IB-maatje hebt om mee te sparren, dan is het helemaal fijn. Al uitzoomende na zo'n uurtje intervisie is het zo waardevol om te ontdekken dat de verschillende vraagstukken regelmatig terugkomen en in die zin universeel zijn. Je leert dus echt van elkaars inbreng en ook van de adviezen van anderen. Samen weet je meer dan alleen. Zelf leer ik ook elke keer weer bij van de tips, suggesties en adviezen van de anderen. In die zin ben je als IB'er en KC'er nooit uitgeleerd. Hoe lang je al in het vak zit, dat maakt helemaal niets uit. Oftewel, een leven lang leren. En gelukkig maar! De IB'ers en KC'ers adviseer ik bij de start van de opleiding om zich echt open te stellen en in de leerkuil te stappen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het is best ingewikkeld als je al heel wat jaar onderwijservaring hebt om te moeten onderkennen dat je niet alles weet. In hun nieuwe rol als IB'er of KC'er zijn ze gewoon weer startend. Ze beginnen onderaan de ladder. Uit eigen ervaring kan ik je laten weten dat dit best ongemakkelijk kan aanvoelen. Uiteraard wil je alles het liefst in één keer onder de knie hebben en niemand iets hoeven te vragen. Maar neem maar van mij aan dat je deze gedachte als startend IB'er of KC'er snel mag loslaten. Het is juist belangrijk om te durven leren en je kwetsbaar op te stellen. Stel je open en wees nieuwsgierig. Op deze manier maak je het vak het snelst eigen. Zo doen we tijdens de intervisie eerst een rondje inchecken, zodat iedereen de ruimte krijgt om zich te laten horen. Daarna inventariseren we de vragen en de casuïstiek, om vervolgens aan de slag te gaan en aan het slot weer uit te checken. Misschien vraag je je af, wat voor soort vragen worden er dan ingebracht tijdens zo'n uurtje intervisie? Of misschien relevanter, wat is de opbrengst? Nou, het mooie is dat dat heel divers is. Zo deelt een IB'er dat zij het indelen van de leerlingen in de zorgniveaus en het inzetten van de ondersteuners nu aan de leerkrachten zelf overlaat. Nadat ze een aantal keer het ondersteuningsrooster terugkreeg, omdat het niet klopte, maken de leerkrachten nu dus zelf een planning en bespreken ze samen met de ondersteuners welke begeleiding ingezet moet worden. De verantwoordelijkheid ligt nu dus bij de leerkrachten, waardoor het eigenaarschap is vergroot. Uiteraard monitor je of het daadwerkelijk is opgepakt en of de ondersteuning naar wens verloopt. Ook werd het tijdspad van de doorstroomtoets ingebracht. En blijkt het dat op verschillende scholen het tijdspad is aangepast, zodat er meer tijd zit tussen het voorlopig advies en de af te nemen CITO, IEP, DIA of boomtoets. Zo worden leerlingen juist gemotiveerd om nog even een tandje harder te zetten. Ook hebben we het gehad over hoe belangrijk het is dat de basisondersteuning op orde is en wat je daar allemaal voor kunt inzetten. Denk aan de materialen, methodieken en interventies. Als de basisondersteuning op orde is, heb je het als IB'er namelijk een stuk rustiger. Oké, vervolgens hebben we het erover gehad wat werkt van wat er nu al wordt ingezet. Deze KC'er gaf aan dat zij regelmatig met het team stukjes vakliteratuur lezen om daar vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan en zo de onderwijskwaliteit weer een stapje te verbeteren. Oftewel, evidence-based werken. Maar ook hebben we het gehad over hoe zinvol het is om met het team te kijken hoe het brein werkt, zodat het langetermijngeheugen van de leerlingen wordt aangesproken. Wat doen we hier al van? Wat nog niet? Kunnen we dit in het onderwijsplan opnemen? In plaats van dat we de dingen op dezelfde manier blijven doen. Tot slot, ja, dat was ook nog zo'n interessante vraag. Hoe er op andere scholen wordt omgegaan met het afnemen van de methode onafhankelijke toetsen. Zo werd door een IB'er gedeeld dat op haar school, een school met een lage schoolweging, steeds meer leerlingen 1-op-1 worden getoetst en dat ouders daar nu ook steeds vaker om vragen. Dus afgezien van de extra handen, ruimte en de flexibiliteit die hiervoor nodig zijn, kan het zijn dat je leerlingen die de toets eigenlijk niet zelfstandig kunnen maken, dat zij de toets nu toch kunnen maken. Op zich fijn natuurlijk, maar wat als dit de hele basisschoolloopbaan gebeurt? In het voortgezet onderwijs worden leerlingen vast niet individueel getoetst wanneer er geen sprake is van dyslexie of een specifieke diagnose. Je begrijpt vast hoe belangrijk het is om hier als team met elkaar afspraken over te hebben, dit vast te leggen in een kwaliteitskaart en ouders hier goed in mee te nemen. Als je hier niet met elkaar over in gesprek gaat en geen afspraken op papier zet, zal dit 1-op-1 toetsen alleen maar meer worden. Hoe verrassend is het dan dat een collega IB'er die in het speciaal onderwijs werkt, zegt dat bij haar op school alle leerlingen in de eigen klas tegelijkertijd de toets maken. En dat alleen voor de leerlingen die vanwege opgebouwde spanning vastlopen een uitzondering wordt gemaakt. Tja, wat doe je dan? Kortom, als ik je een tip mag geven, ga dan op zoek naar een intervisiegroepje. Als dit niet door het IB-netwerk wordt vormgegeven of door het bestuur, start er dan zelf een op. En weet dat als je gaat starten als IB'er en KC'er, dat kort en krachtige online intervisie een vast onderdeel van de nieuwe IB-opleiding is. Samen weet je zoveel meer. Ik zeg het vaker, maak gebruik van de kracht van de groep. Zeker 80% van de kennis en expertise kun je uit de groep halen en voor de andere 20% kun je je laten voeden en inspireren door een externe onderwijsprofessional. Oké, ik ga weer verder. Ik heb straks het volgende intervisiegroepje. Dank je wel voor het luisteren. En mocht je nog collega's weten waar deze podcast ook waardevol voor is, deel deze dan gerust. Tot de volgende keer. Tot ziens.